De vergadering start binnenkort. 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 De vergadering start binnenkort.
Goedenavond. Wilt u plaatsnemen achter uw spreekgestoelte? Ik krijg net een bericht van verhindering van meneer De Rooij, die om 8:30 aan zal schuiven. En die op had gerekend dat de vorige vergadering zo snel afgelopen was. Goed. Wederom, warm welkom voor iedereen hier aanwezig en thuis achter de buis. Zoals ik al zei, maar ik denk dat iedereen toen net ook aanwezig was, zullen we direct in eerste termijn hun standpunt iedereen kunnen bepalen zonder interrupties. En vragen zullen daarna beantwoord worden. Uw telefoon, voor degenen die nieuw binnen zijn gekomen, mag ik u verzoeken die uit te zetten of op trillen. En er moet nog één persoon de presentielijst tekenen. Maar die zal zo wel komen. Ook hier is geen spreekrecht. Er is geen verzoek ontvangen om te gebruik te maken van het spreekrecht. En ter vervolmaking. De heer Van Beurden is niet aanwezig, wat vervangen door de heer Verschuren. De heer Verhoeven is niet aanwezig en wat vervangen door de heer Schellekens. En voor de rest is iedereen aanwezig. En meneer De Laat is helaas niet aanwezig en heeft zich daarvoor afgemeld. De agenda van vanavond. Een achttal punten. Heeft iemand daar op of aanmerkingen op? Of aan? Of wil toevoegen? Nee. Dan gaan we verder naar punt 4. De regionale samenwerking of de raadswerkgroepen. Zijn er ontwikkelingen of actualiteiten vanuit de portefeuillehouders of vertegenwoordigers van de Raad voor de adviescommissie van de regio Hart van Brabant, Benego of voor de raadswerkgroepen? En ik heb begrepen dat onze burgervader het woord wil voeren.
Onze burgervader. Ja, ik heb, dank u wel voorzitter, ik heb begrip regio, regionaal samenwerking maar even ruim opgepakt. Dus misschien is het goed dat ik iets vertel over de ontwikkelingen rondom onze GAO-samenwerking, de samenwerking met Oostenrijk en Van Beek, zoals u weet. Het is natuurlijk eerder hier ook een onderwerp geweest. En toen heeft de Raad ook aangegeven van dat zou best een tandje meer mogen. Dat is mooi, hè, want we zien zelf ook potentie. Maar misschien goed om te melden dat wij de afgelopen periode, het afgelopen half jaar, vier keer met de drie colleges bij elkaar zijn geweest om te spreken over de volgende stappen in de samenwerking. Ja, dat is natuurlijk belangrijk, heb ik de vorige keer ook gezegd, dat we ook dezelfde focus hebben op die samenwerking, hetzelfde idee daarover. We zijn, en dat heb ik ook al een keer aangekondigd, met die drie colleges in november, ik geloof de 14e, zijn we langs een aantal voorbeelden in Brabant gegaan. Vormen van samenwerking waar we ons door konden laten inspireren, zal ik maar zeggen. Daarnaast is er volop ambtelijke afstemming natuurlijk tussen de verschillende managementteams. We zijn gestart met elk kwartaal een GAO-NT-bijeenkomst. Hè? Dus een echt ambtelijk goed bij elkaar komen op het goede niveau. Om per domein dus te verkennen van nou, wat zijn mogelijke onderwerpen. En wat zijn overkoepelende onderwerpen die we bij de kop kunnen pakken. Misschien ook goed om te melden, hè? Hoe we er een beetje een duo proberen te geven. De gemeentesecretarissen hebben ieder inmiddels een eigen specifiek domein als aandachtsgebied. En bewaken zo ook die voortgang. En we kijken ook hoe als GAO... in de regio Hart van Brabant wat meer één geluid kunnen laten horen. Dus een paar van dat was drie verschillende gemeenten. Er zijn zoveel onderwerpen waarvan je zegt, ja, daar zitten we gewoon zelden in. En dat kan ook efficiëntie zijn, want dan bereid je toch gewoon voor alle drie de gemeenten, zal ik maar zeggen. Misschien nog wel het belangrijkste op dit moment. We hebben eind vorig jaar als colleges, als drie colleges van de drie gemeenten, besloten om een zogenaamde business case op te zetten met betrekking tot onze financiële afdelingen. We hebben gezegd, laten we eens kijken of we één onderwerp eens bij de kop kunnen pakken, waar we eens even op in kunnen zoomen en of we daar meer uit kunnen halen. En we gaan onderzoeken waar liggen de kansen, dus op financiën. Misschien komt er wel uit dat we onderdelen kunnen gaan samenvoegen. Of dat we mensen voor de drie gemeenten kunnen laten werken. Om die kwetsbaarheid van die afdelingen. Want het zijn natuurlijk alle drie toch best kwetsbare afdelingen. Deze tijd ook moeilijk om daar, als er een vacature is, ook weer goede mensen voor te vinden. Om de kwetsbaarheid dus te verkleinen van die afdelingen. En die kwaliteit daarmee te vergroten. Nou, de insteek is om die business case dan nog vervolgens te gebruiken. Eventueel als blauwdruk voor het onderzoeken van andere domeinen. Denk aan P&O. We werken nu al een beetje samen. Maar dat zou misschien intensiever kunnen. Informatiemanagement. Onderwerp waar we het zo meteen over hebben. Er kunnen er andere projecten volgen. Dus weet dat wij op die manier al echt dat aan het verkennen zijn, intensiveren zijn. Daarnaast willen we voor u als raad en ook voor de raden van Oostenrijk en Hilvarenbeek in mei weer een radenbijeenkomst gaan organiseren. Ik hoorde 14 of 15 mei, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus u krijgt die datum snel van ons te horen. En dan komt weer een rip naar de raad waarin we u eventjes bijpraten, wat uitgebreider dan wat ik heb gedaan. Als het gaat om de ontwikkeling. Voorzitter, dat was het.
Dank u wel, burgemeester, voor de duidelijkheid. Dan gaan we over op punt 5 van de agenda al. En gelukkig aan mijn rechterzijde ziet u twee heren verschijnen die voor u allen hier zijn om eventueel tekst en uitleg te geven op vragen die u heeft ten aanzien van het volgende onderdeel. Het gaat over de Rekenkamercommissie Midden-Brabant. Die heeft voor de gemeente Dongen, Goorlen, Hilvarenbeek en Loon op Zand onderzoek gedaan naar informatieveiligheid. Hiermee krijgen de gemeenteraden inzicht in de vraag of de betreffende gemeenten kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen gericht op persoonsgegevens en of de beschikbaarheid van de systemen gevaar loopt. In het rapport doet de Rekenkamercommissie Midden-Brabant een tweetal aanbevelingen aan het college. Wij gaan hier eerst als commissie over praten en wie mag ik daarvoor het woord geven? Ik zie er aan mijn linkerzijde drie. En aan de rechterzijde mag D66. Wil ik als eerste het woord geven aan lijsttrekker Goorla. Meneer Schellekes.
Ja, dank u voorzitter. Ja, informatieveiligheid, dat is een thema dat mij zeer aan het hart gaat, omdat ik ook op dat gebied werkzaam ben. En ook merk dat ook steeds belangrijker is om dat goed in de grip te krijgen. Want er gebeuren steeds meer zaken, extern, en je kunt er eigenlijk niet genoeg tijd aan besteden om dat goed op te lossen. Er is al heel veel regelgeving op dat gebied waaraan de gemeente moet voldoen. En ze zullen dat uiteraard ook volgen. We krijgen jaarlijks, geloof ik, ook een rapport met de checklistjes. Voldoen we of doen we niet? Als we een thema bijeenkomst zouden doen, dan zou ik het belangrijk vinden van hoe de gemeente denkt, hoe we de informatieveiligheid op een hoger niveau kunnen krijgen binnen de gemeente. En heel belangrijk daarin, en dat mis ik wel een beetje, de bewustwording binnen de organisatie. Hoe krijg je dat? Hoe is dat het idee om dat op een hoger niveau te krijgen? Want bij bewustwording gaat op dit gebied van informatieveiligheid, staat of valt eigenlijk alles. Ik ben benieuwd van hoe er wordt gedacht voor trainingen voor de gehele organisatie. Over het doen van meldingen, laagdrempelig melden. Dat zijn allemaal zaken, als je dat, iedere medewerker van de gemeente, als die dat dus goed tussen de oren heeft, dat zal zoveel verbeteren. Dus ik ben benieuwd hoe de gemeente daar tegenover staat als wij zo'n thema bijeenkomst gaan doen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Schellekes. Meneer Van Baal, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Mijn rechterbuurman is kenner, dat heeft u wel een beetje kunnen horen. Wij hebben het rapport van de Rekenkamercommissie natuurlijk ook gelezen. En dan is samengevat gaat het over techniek en procedures, bewustzijn van medewerkers. Deftig awareness genoemd, vooral gedrag wordt dan van belang. En voor het overige proberen we ons te beschermen tegen ICT-ongelukken en criminelen die, laten we zeggen, met hun tengels aan dingen zitten waar ze eigenlijk vanaf zouden moeten blijven. Al met al vind ik, en daar zit mijn aarzeling dus waar het gaat om het opzetten van een themabijeenkomst, is het een tamelijk operationele aangelegenheid die onder de primaire verantwoordelijkheid van het college valt, waar je die verantwoordelijkheid wat mij betreft ook voluit bij dat college zou mogen laten. De Rekenkamercommissie die zegt van bedenk of bespreek dat nou eens, de scope en de integraliteit van de risicoanalyse, en bespreek ook nog eens de invulling van macht en tegenmacht. Dat heb ik ook moeten opzoeken wat ze daar dan mee bedoelden, maar dat gaat dan over de externe relaties. En vroeg ik me toch af, in alle eerlijkheid, van hoe ver raakt dat de beïnvloedingssfeer ook van de raad, waar wij eigenlijk alleen maar kunnen zeggen, erg zorgvuldig met de gegevens, zorg dat ze niet op straat komen te liggen, enzovoort. Dit vraagt dus nog wat meer expertise om daar op een verstandige manier iets mee te kunnen doen. Dus wil uiteraard best meewerken aan een themabijeenkomst. Maar ik weet niet of dat een uitgebreide happening hoeft te worden. Het zou wat mij betreft ook een inleiding kunnen zijn als onderdeel van commissie AZ of iets in die sfeer. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Baal. Meneer Verschuren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb goed geluisterd naar mijn twee voorgangers. Het belang van informatieveiligheid is moeilijk te onderschatten, zeker in deze tijd van digitalisering. Een thema bijeenkomst lijkt mij zinnig. Of het dan niet te veel op de stoel van het college gaat zitten, dat is iets waar ik dan tijdens zo'n avond of middag een beter beeld van zou kunnen krijgen. zou willen krijgen. Ik werd vooral getriggerd door het zinnetje over dat het mogelijk zou kunnen bijdragen aan het beter uitvoeren van de controlerende taak. Ik denk dat het daar dan met name om te doen zou zijn voor ons. Maar even kijken naar het voorstel wat er ligt, of de aanbeveling die er ligt, om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Ja, daar kunnen wij eigenlijk alleen maar voor zijn. Het is gewoon belangrijk dat daar een keer naar gekeken wordt en dat een en ander besproken wordt.
Dank u wel. Meneer De Rooij, welkom. U mag naast meneer Verschuren gaan zitten. Meneer Verheijen, sorry. Het nieuwe jaar is begonnen, ik ben alle namen kwijt. Meneer De Rooij, gaat rustig zitten. We gaan even verder met de twee heren naast u. En dan kunt u eventueel nog aanvullen als u iets te zeggen heeft over agenda punt 5. Meneer Verheijen.
Dank u wel, voorzitter. bij het rapport van de Rekenkamercommissie hebben we breed bij ons in de fractie doorgenomen. En we komen in eerste instantie tot de conclusie dat we dus een prachtig stuk hebben gezien. Goed leesbaar rapport. Waaruit blijkt dat de middelen die wij inzetten, dat die niet toereikend zijn. Ondanks dat we dus investeren in veiligheid, moeten wij onszelf ook afvragen of we wel genoeg investeren. Dat is eigenlijk bij ons wel de hoofdconclusie, eerlijk gezegd. En als we dan verder gaan naar het raadsvoorstel, dan, ik zal heel erg veel over op dit moment, dat weet ik, maar dan denk ik dat wij beide aanbevelingen die gesteld worden, dat we die over zouden moeten nemen. Dat is in ieder geval in eerste instantie onze conclusie. Nog heel even op de heer Van Baal. Wat de gemeenteraad ermee zou moeten, in ieder geval door kennis en betrokkenheid van de gemeenteraad, komt de gemeenteraad beter, denk ik, in zijn controlefunctie te zitten. Maar die hebben we wel degelijk. Dus ik vind het wel het belangrijkste dat de gemeenteraad dat hier goed in geïnformeerd wordt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verheijen. Meneer Van der Velde.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst plaats dank aan de Rekenkamer voor het rapport. Het zag er keurig en netjes uit en het was goed leesbaar. En prima verwoord compliment namens Proactief Goorlen. En dan zijn wij als Proactief Goorlen hartstikke blij dat de twee aanbevelingen die jullie gedaan hebben overgenomen worden door het college. En dat we dus twee themabijeenkomsten krijgen om die zaken verder eens te bespreken en te doen en zo meer. Dus wat dat betreft is het voor ons gewoon glashelder dit gewoon door laten gaan en die twee themabijeenkomsten voor de zomer of nog organiseren. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer De Rooij, heeft u nog op dit moment op een aanmerking? Of vragen?
Nee, onze fractie die is ook tevreden over hetgeen wat gepresenteerd is. Tuurlijk is het belangrijk dat we proberen zoveel mogelijk veiligheid in te bouwen. Dus daar zijn wij content over. Daar kan ik het in eerste instantie op belaten.
Dank u wel. Dan heb ik gezien dat we een aantal vragen hebben. En wie kan ik daarover het woord geven? Er is een vraag gesteld aan meneer Van Baal.
Er is iets gezegd tegen mij en als ik dan aanleiding heb om erop te antwoorden, dan
dat kan.
Doe ik dat graag ook. Er is door de heer Verheij ook verwezen naar de controlerende functie die de raad heeft. En ik snap denk ik wel wat u bedoelt. Omdat wij ook een taak hebben, zeker ook een taak hebben op dat gebied. Maar ik vrees dat de praktijk toch zal zijn dat we het te horen krijgen als er jammer genoeg toch iets mis is gegaan. En niet eerder. En voor wat betreft wat nou de meest verstandige inrichting is van onze procedures en waar we onze mensen allemaal moeten zetten. We hebben onze CISO, heb ik gelezen, zit te diep in de organisatie, zit een beetje verstopt. Dus, nou ja, dan kunnen we wel roepen dat dat anders moet, maar dat blijft toch een bevoegdheid van van het college. Dus ik heb er dan met alle respect voor de opvatting van de heer Verheijen en het feit dat wij inderdaad een controlerende taak hebben. Geen al te hoge gespannen verwachtingen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord even aan de burgemeester. Eventueel een samenspraak met de heren aan mijn rechterzijde.
Ja, want toch even voor de duidelijkheid. Het is natuurlijk een voorstel wat gedaan wordt door de Rekenkamercommissie aan de Raad. En wij nemen dat over. Dus ik kan me voorstellen dat er misschien ook inderdaad gewoon vanuit de inhoud en vanuit het onderzoek misschien nog een behoefte is vanuit de Rekenkamer om te reageren. Maar ik wil best als eerste eventjes reageren vanuit het college. Misschien goed om te melden dat naast mij de heer De Bruin zit. Marco De Bruin is onze CISO. En CISO staat voor Chief Information and Security Officer in goed Nederlands. Iedere organisatie moet er zo een hebben, zeggen we dan. Hè. En vormt overigens samen met een aantal andere functionarissen. De functionaris gegevensbescherming, de privacy officer, dat is het wel. Hè. Het informatieveiligheidsteam, zal ik maar zeggen. Dus, en werkt overigens voor de drie gemeenten. Dus dit is hier zit het levende voorbeeld van een GO-samenwerker, zal ik maar zeggen. Dus misschien goed om even het bruggetje naar de vorige keer. Misschien voorzitter, toch even. Hè. Ik wil in ieder geval van de gelegenheid gebruik maken om de Rekenkamer te bedanken en de Rekenkamercommissie voor dit onderzoek. Want het is ook door een aantal mensen hier gezegd: informatieveiligheid is superbelangrijk. Je kunt het nooit onderschatten. En moet dus ook hoog op de agenda staan. En ik kan u verzekeren, dat staat bij ons ook hoog op de agenda. En zeker in een tijd waarin de technologische ontwikkelingen over elkaar heen buitelen, natuurlijk, moet je gewoon steeds mee opschalen, zal ik maar zeggen. Dus in die zin ook eens met de titel van het onderzoek: informatieveiligheid verdient meer aandacht. Altijd verdient het meer aandacht, zal ik maar zeggen. Maar die aandacht heeft ook een prijs. Daar ging je net ook al eventjes over. Daar kom ik straks even op terug. Ik ben in ieder geval blij met de conclusie, zoals ik het lees, dat we het in de basis goed hebben geregeld. Hè. We volgen de term state of the art, werd genoemd. En dan gaat het echt over hoe we het georganiseerd hebben bij ons. Hè. Ik zal u niet veel vermoeien met cretologie, maar met NCA en bio en al die verschillende dingen die u heeft kunnen lezen. Dus die beheersmaatregelen, we stellen beleid vast, dat roleert ook af en toe. Samenwerking met de IT-leveranciers is goed. En we leggen verantwoording af, het werd al even gezegd hier door de heer Schelkes. Er wordt verantwoording afgelegd in het college. En wij leggen als college verantwoording af aan de raad. Dus in die zin proberen wij u ook in positie te brengen als het gaat om die controlerende rol. Tegelijkertijd wijst het rapport natuurlijk wel op een aantal gevoeligheden. Zo werken wij samen met een aantal gemeenten in een verband dat heet Equalit. Dus Equalit is geen bedrijf, dat is de gemeente Oosterhout, om er even heel duidelijk in te zijn. Een afdeling van de gemeente Oosterhout. En er zijn, ik meen, 11 gemeenten die één op één overeenkomsten hebben met deze gemeente. En gezamenlijk leveren zij bij ons, zeg maar, de IT-gebeuren. Dus dat is in feite onze IT-leverancier. Daar zit ook de deskundigheid. Maar de Rekenkamer geeft terecht aan. Die zegt logisch dat wij daarop leunen. Maar let op, doe dat nou niet te veel. Want je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. En de belangen van zo'n IT-leverancier kan natuurlijk een andere zijn dan de onze. Hè. Wij kunnen zeggen, wij willen een bepaalde veiligheidsniveau wat echt wenselijk is. En zij kijken misschien wat meer naar wat mogelijk is bijvoorbeeld. Hè. Dus, nou ja. Dus voldoende kritisch blijven op de IT-leverancier. En, ik zei het net al even, het rapport stelt ook dat er capaciteit nodig is om in een volgende fase te komen. En waar hebben we het dan over? Wat we zien is dat we hebben dat informatieveiligheidsclubje. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat die awareness op die afdelingen, dat daar ook de regelingen en de wetgevingen zo goed geïmplementeerd wordt. Dus we merken dat we eigenlijk ook op die afdelingen mensen nodig hebben die met dit thema bezig zijn. Nou goed. Maar dat is een prijs en daar hangt een prijskaartje aan. Dus, en dat ziet u ook in dat hele rapport. Tenminste, dat hebben wij hem als college gelezen. En ik hoor graag dat het anders is. Het gaat natuurlijk om balans. Kijk, je kunt het helemaal dicht timmeren op allerlei manieren. Maar dan heb je heel veel geld, heel veel capaciteit nodig. Maar wij zoeken een beetje een balans tussen wat acceptabel is, wat je in alle redelijkheid van ons mag verwachten. Maar het moet ook allemaal gewoon een beetje werkbaar en betaalbaar blijven. En er wordt iets gezegd over segmentering bijvoorbeeld in het rapport. Ja, natuurlijk, je kunt enorm veel schotten bouwen in je systeem. Maar tegelijkertijd, we hadden het net al over, werken we samen met Hilvarenbeek en Oosterwijk. En het is soms wel handig als je een beetje een shared omgeving hebt waar je samen in kunt grasduinen, zal ik maar zeggen. Dus daar moet je de balans in vinden. Een gulden middenweg, zeg maar. Nou ja, in ieder geval bevestigt voor ons het rapport dat op dit moment onze inwoners en de anderen ervan uit mogen gaan dat de gegevens bij onze veilige handen zijn. Daar werken we dagelijks ook hard aan. Maar we moeten wel reëel zijn. En dan wil ik hier ook echt in de openbaarheid uitspreken, 100% garantie bestaat gewoon niet. Er kan iets gebeuren, ik zei net al, die ontwikkelingen technologisch. Dus als u van mij vraagt, kunnen we 100% garanderen dat er geen gegevens op straat kunnen komen? Nee, dat kan ik niet. Laat dat heel duidelijk zijn. Er is altijd een risico. En dat maakt dat het dus belangrijk is dat we daar aandacht aan besteden. En overigens ook, dat doen we ook, aan de bedrijfscontinuïteit. Dus, en wat dan als er een lek is? Want dan moeten systemen op slot, dan moeten de verbinding met het internet worden geblokkeerd. Kunnen we bepaalde diensten niet meer leveren. En dan moeten we maar wel doorfunctioneren. Dus wij investeren ook in bedrijfscontinuïteitsplannen en alles wat daarmee te maken heeft. Dus dat even als eerste reactie. Misschien als reactie op wat er gezegd is, als u het goed vindt, dat ik er nog even doorheen loop. De heer Schellekes, nou, volgens mij heb ik daar links en rechts op gereageerd. Die had het nog even over die awareness. Zeker. Want u heeft iets gelezen over die ethical hacker. Of die ethische hacker die kans heeft gezien om bij gebruikersgegevens te komen. Eigenlijk moeten we constateren dat dat niet eens een technisch iets is geweest. Maar dat is gewoon een menselijk iets. Want hij heeft kans gezien om een eenvoudig wachtwoord te ontdekken. En via dat eenvoudige wachtwoord is hij binnengekomen. En wij hameren er zo op wat voor type wachtwoorden wij mensen moeten geven. En een dubbele manier van binnenkomen, hoe noem je dat? Twee-factor. Nou, deze man had dat kennelijk, deze persoon had dat niet helemaal zo ingericht. Met het gevolg dat je dus makkelijk binnenkomt. Dus eigenlijk is het zelfs een menselijke fout op dat moment. Of een menselijk gebeuren. Dus dat is goed om even te melden. We doen van alles als het gaat om awareness. Nieuwe mensen worden bij ons uitgebreid geïntroduceerd. Onderdeel van het introductieprogramma is, hoe gaan wij om met informatieveiligheid bij ons? Wat is uw verantwoordelijkheid als nieuwe medewerker? Wat verwachten we van u? Etcetera, etcetera. Zij gaan als team ook langs de afdelingen. Wij doen phishing mail testen. Dat is bekend, hè? Dus dat betekent dat er bewust om de zoveel tijd een mailtje verschijnt en waar mensen verleid worden om daarop te klikken. En op het moment dat ze dat doen, dan gaat er bij ons een alarmbel rammelen en dan krijgen ze op een gegeven moment te horen, nou, dit is een phishing mail, waarom hebt u erop geklikt? We straffen niet. Dus, wat zei je? Ja, precies. Een voorbeeld van, er kwam op een gegeven moment een phishing mail dat mensen hun eigen kerstpakket konden samenstellen. Nou, dat is natuurlijk interessant. Maar mensen weten waar ze op moeten letten. Er stonden ook een paar dingen in waar je zegt, ja, het klopt gewoon niet. Dat moet wel gezien worden. Dus we proberen die awareness bij de mensen echt ook te krijgen. En er was er iets wat ik even kwijt ben, wat we ook doen. Maar goed, dus daar besteden we aandacht aan. Even kijken, de heer Van Baal. Ja, meneer Van Baal, uw opmerking van het is behoorlijk operationeel. Natuurlijk, maar het is wel ontzettend belangrijk. En als er een datalek is, oh ja, dat was wat ik net nog even wilde vertellen. Wij maken het melden van datalekken ook laagdrempelig. Dus wij gaan daar niet straffend of wat dan ook in zitten. Wij nodigen mensen echt uit. Als je het idee hebt dat er dat je een sticky kwijt bent of dat er informatie gelekt is, meld het, want dan kunnen we er iets mee. Dus dat willen we echt laagdrempelig houden. Maar even terug naar die rol van die raad. Kaders, middelen en monitor. U bent van de kaders. Volgens mij zegt de Rekenkamer ook, organiseer nou eens een avond dat we met elkaar eens kijken van, hoe zijn die kaders nou eigenlijk? Hoe zijn die normen? Hoe hebben jullie de verschillende integraliteit geregeld? De urgentie, de manier waarop we evalueren. Het is goed om daar eens een keer bij stil te staan en als raad vast te stellen, vinden we dit een goede vorm of vinden we dat die kaders anders moeten? Want als er een lek is, nou reken maar dat u mij ter verantwoording roept en dat u zegt, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dan bent u wel aan zet. Want dan is er een grote ellende aan de buiten, dat kan ik u verzekeren. Dus ik vind het echt wel belangrijk dat u daarbij betrokken bent. Dus ik zou een erg groot pleitbezorger zijn voor zo'n thema-bijeenkomst. Dan de heer Verschuren niet te onderschatten, daar waren we het al over eens. De heer Verhaaien, goed stuk. Nou, dat is vooral een compliment, denk ik, voor de Rekenkamercommissie. Middelen niet toereikend, nou, ik zei er al iets over, hè. En de heer Van der Velde, een goede aanbeveling. Ja, dat is wat ik te zeggen had als eerste reactie.
Dank u wel, burgemeester. Ik wil even het woord geven aan de heren Verbon en Van Daal van de Rekenkamer. Er zijn een paar vragen gesteld van over trainingen, over meldingen. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we naar de toekomst mee om? Kunt u daar wat duidelijk over zijn?
Dank u wel. Ik ga een poging wagen. Eigenlijk heeft de burgemeester al best wel wat gas voor onze voeten weggemaaid. Want een van de eerste opmerkingen die ik had gemaakt is, het gaat niet enkel over het controleren, maar vooral over het kader stellen. Nou, dat is in essentie waar het over gaat en waar uiteindelijk de Raad toch echt aan zet is. En de opmerkingen die we hebben gemaakt in de constateringen en in de aanbevelingensfeer zien ook vooral daar op. Zonder dat wij belerend gaan vertellen, u moet uw organisatie op zus en zo manier inrichten. Daar gaan wij niet over. Wij snappen wel dat daar, nou ja, voor je het weet, kom je inderdaad in die operatie uit. En daar willen we van weg blijven. Volgens mij zijn er hier zinvolle en goede woorden gesproken over dit thema. En daar waar wij complimenten krijgen, denk ik dat het ook goed is dat we ook complimenten terugleggen aan bijvoorbeeld de CISO van deze gemeente. We hebben intensief gesproken met elkaar. Meer dan eens. Misschien wel tot treurens toe, Marco. En waarom? Omdat we het ontzettend zorgvuldig wilden doen. Het is geen alledaagse kost. Ook voor ons niet. En dan kunnen we er wel affiniteit mee hebben. Maar dan nog wil je ervoor zorgen dat dat wat je opschrijft, dat dat klopt en dat dat hout snijdt. Dat heeft er ook voor gezorgd dat het al met al toch wat langer heeft geduurd dat we hier zitten dan we oorspronkelijk hadden bedoeld. Maar uiteindelijk is dat dan ook wel waard, omdat je uiteindelijk wel, zoals dat zo mooi heet, het goede gesprek met elkaar wil hebben. En als ik zo beluister wat er hier wordt ingebracht, dan proef ik wel dat daar toch draagvlak voor is om dat te gaan doen. Wat ik ook merk, en dat merk ik ook in de organisatie waar ik zelf werkzaam ben, is dat er eigenlijk hele praktische toeltjes al bestaan. Hè, vanuit je organisatie zelf van die nepmailtjes gaan versturen. Hoe trigger je mensen daar nu op? Volgens mij gaat het hier over één ding. Dat je onbewust handelen zoveel als mogelijk wegneemt en dat je probeert te verschuiven naar zoveel als mogelijk bewust handelen. Het voorbeeld wat werd aangekaart, het is de menselijke factor. Maar die menselijke factor die kon er wel zijn omdat er in de techniek, de techniek op zichzelf, die deugde. Maar er zat iets niet goed, in een heel specifiek geval, daar moeten we erbij zetten, waardoor die hacker, want dat zul je dan altijd zien, daar waar een lekje zit, daar weet zo'n beste man het dan te vinden. Nou, dat is volgens mij precies de meerwaarde van zo'n hacker. Ik denk dat dat in eerste termijn onze reacties. Heb je nog aanvullingen, Harry?
Meneer Verbon?
Oh, er is. Misschien nog even in aanvulling op de punten die de burgemeester al genoemd heeft. Is dat ook uit het rapport blijkt dat een zelfevaluatie, is natuurlijk altijd goed, maar is misschien toch op termijn een beetje te beperkt. Dus in feite wat wij gedaan hebben is een soort externe audit. En je ziet, je kunt daarvan leren. Dus het zou ook wel goed zijn om eens wat meer externe audits toe te passen. Want zo'n NCR, dat is dan de term, de zelfevaluatie, is toch eigenlijk meer gebaseerd op het twee ogen principe. Terwijl zo'n externe audit, dat zijn dus meerdere ogen. Dus vier ogen minstens. Dat was ook nog een aanbeveling die ergens verscholen in die twee aanbevelingen zit.
Dank u wel, meneer Verbon. Burgemeester, u wilt reageren?
Ja, nee, eens. Kijk, dat verhaal NCA en bio en die andere dingen die voldoen, dat is ook wel de norm zoals die bij de gemeente geldt. Dus laat het duidelijk zijn dat het niet, dat wij wijken helemaal niet af van. En wij hebben ook een korte relatie met de VNG en de informatiebeveiligingsdienst met de VNG, die dit ook allemaal begeleiden. Nou, die club wordt ook genoemd in jullie rapport, dus die lijntjes zijn ook kort. Maar ik ben het met u eens. Alleen wij kunnen natuurlijk met elkaar afspreken dat we, laten we zeggen, ieder jaar of ieder twee jaar op een bepaalde manier zo'n onderzoek doen. Maar dan zijn er middelen nodig. Want die doen er niet voor niks. Dus daar heb je het al. Dus dat is een voorbeeld van zeg maar. Dus dat is ook een reden te meer om nog eens met de Raad te praten. Wij kunnen best eens bekijken van of dat kan en wat dat kost. Maar dat staan middelen tegenover die we dus niet aan andere dingen kunnen besteden. Dat is natuurlijk altijd het punt. Twee, heel goed dat u die ethical hacker heeft ingezet. Hè? Maar ik vind het ook belangrijk om te melden. We noemen dat een penetratietest. Die doen we zelf ook. Zo'n beetje ieder jaar. Dan huren we iemand in die dat voor ons doet. Dus en dat levert altijd weer iets op waar we weer van leren. Dus in die zin is het niet zo dat we zijn ook echt kritisch naar onszelf en laten onszelf ook echt wel testen.
Dank u wel. Wie mag ik noteren voor de tweede ronde? Als ik van rechts neem, meneer De Rooij. Nou, aan u het woord. Oh, meneer Verheij ook nog. Meneer De Rooij als eerst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik was wel later binnen, excuses daarvoor. In eerste instantie heb ik het ook kort gehouden. Maar goed, de burgemeester geeft aan, het een en ander moet in balans blijven. Werkbaarheid, nou goed, daar ben ik het wel heel erg mee eens. En natuurlijk hebben we het dan ook over kosten. Dat doelt de burgemeester op, hè, mankracht. Dus daar ben ik het mee eens. Maar als we het hebben over in balans blijven dan, hè, en dan refereer ik even naar de begroting. Bij de algemene beschouwingen heb ik er iets over gezegd. Van, nou, wat ik ook belangrijk vind als het gaat over in balans blijven is van nou, de maatregelen die we met elkaar nemen. Is het allemaal nog werkbaar zometeen? En is het ook werkbaar voor onze werknemers hier in dit huis? Is het werkbaar voor mensen die hier besturen? Maar ook met name voor inwoners. Ik heb er eerder ook een oproep aan gedaan. We kunnen met elkaar ontzettend veel veiligheid inbouwen op allerlei manieren. Maar waar mensen tegenaan lopen, wij merken het ook. En ik heb er zelf ook wel eens last van. Dat je op een gegeven moment in het kader van die veiligheid gewoon het soms wel heel lastig wordt om je werk te doen. En ja, als ik het dan heb over inwoners, ook lastig is om misschien gewoon hun ding te doen. En daar wil ik vooral eigenlijk aandacht voor vragen. Dat we het wel zo blijven inrichten dat het allemaal wel werkbaar is voor iedereen, maar met name ook voor onze inwoners.
Dank u wel, meneer De Rooij. Meneer Verheijen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zit hier zelf op dit onderwerp en zit mezelf steeds in een dilemma te werken, volgens mij. Want aan de ene kant hebben wij inderdaad onvoldoende geld. Aan de andere kant, het zou je te maar gebeuren zijn dat je net zoals Hof van Twente, destijds in 2020, ransomware binnenkrijgt. Dat gewoon je systeem op vlot gaat en je niet meer kunt werken. Dus ik ben hierin en ben ik nog steeds aan het zoeken, wat is nu verstandig? He? Zoals de burgemeester ook zegt, 100%. Garantie, dan moet je wel streven, hè? Dat geeft ook de Rijksoverheid aan, maar dat haal je nooit. Techniek door mensen die er verkeerd mee om willen gaan, die gaat altijd sneller dan jezelf verdedigen tegen wat er gebeurd is. Dus, ik zou hier eigenlijk best meer vanaf willen weten en ja, er staan ook wat dat betreft, er staan er best wel dingen in het verschiet. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk de Rijkhalzen eruit. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verheijen. Even rondkijkend, dan ga ik over tot de... U mag reageren.
Nee, want dit is precies het goede onderwerp. Hè. Dus wat ik heb gezegd is, het kan altijd meer, het kan altijd beter, maar dan kost het ook altijd meer geld. En ik vind het belangrijk om dat met elkaar vast te stellen. Want u hebt helemaal gelijk, meneer Verheijen. De Hof van Twente kan zomaar hier gebeuren. En voor je het weet liggen er van een paar duizend mensen inkomensgegevens op straat. Of medische gegevens die wij hier hebben. Hè, of nog veel gevoeligere gegevens over allerlei problemen bij die mensen. Ligt het allemaal op straat. En als u dan moet constateren dat we het in de basis niet goed geregeld hebben. Ja, dan hebt u een punt. Maar misschien moeten we wel tot de conclusie komen. Ja, dit was er zo een die we hadden kunnen voorkomen als we net even een tijdje meer. Maar ja, daarom zo is die themaavond zo belangrijk. Want de kaders stelt u vast. Maar reken ons dan ook af op basis van de kaders en de grenzen die u zelf daaraan stelt. En het kwaliteitsniveau wat u erop zet. En misschien nog even over die externe toetsing. En dat fluistert CISO maar in. Wat je ook ziet is landelijk dat ook wetgeving steeds meer dat gaat vragen van gemeenten. Dus je ziet ook die volwassenheid, die volgende fase waar je in komt als overheid, als gemeente. Want ze leren ook van dingen zoals Hof van Twente natuurlijk. Betekent ook dat die ook vanuit het Rijk steeds meer verplicht wordt om ook die externe kant te gaan doen, et cetera. Dus die ontwikkelingen zijn er sowieso. Maar wat dat financieel betekent, kan ik nu nog even niet inschatten.
Dank u wel. Gaan we over tot afronding van dit onderwerp. En mag ik even per fractie weten wat u vindt voor dit voorstel in de komende gemeenteraad. Een A, Hamerstuk of een B-stuk. CDA.
Een A-status.
Lijstje Goorlen.
Een A-stuk.
Partij van de Arbeid.
A-stuk.
VVD.
A-stuk.
Gezond Verstand.
Mag een A-stuk zijn, ja.
D66.
Mag voor mij een A-stuk zijn, dank u wel.
En het PAG.
A-stuk, voorzitter.
Dank u wel, dan hebben we vandaag al twee A-stukken voor de volgende raadsvergadering. Dan gaan we over op agenda punt 6. Agenda punt 6 staat raadsvoorstel financiële verordening. Dat voorstel is op verzoek van de wethouder in tweeën gesplitst, in 6a en 6b. En u kunt natuurlijk als commissie besluiten om het ene stuk een A-stuk te noemen, het andere stuk een B-stuk, in plaats van het hele stuk. A of B te noemen. Dus we gaan over met een klein voorwoord van de... voorwoord van de wethouder Peter van Dijk, als hij klaar is om te praten. En zoals gewoonlijk kan hij dat heel beknopt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Initieel heeft u waarschijnlijk gezien dat we één raadsvoorstel hadden voorzien. En afgelopen college, dus niet het college van afgelopen dinsdag, maar het college van vorige week dinsdag, toen hebben we daar nog eens naar gekeken. En toen dachten wij dat het toch handig was om niet één agendapunt te maken, maar een tweetal verordeningen aan u voor te leggen. En dat is ook geen toeval, want beide verordeningen houden verband met elkaar, maar vervullen ieder een eigen rol. Doel van de wettelijk voorgeschreven financiële verordening is het vastleggen van de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie overeenkomstig artikel 212 van de gemeentewet. Doel van de controleverordening is vastleggen hoe daarop moet worden verantwoord en gecontroleerd. En beide gaan dus over afspraken tussen raad en college. Om het geheel enigszins behapbaar en overzichtelijk te houden, hebben gemeent er goed aan te doen om de verordeningen ieder met een eigen raadsvoorstel aan u aan te bieden. De verordeningen hebben beide een periodieke actualisatieronde ondergaan en moesten beide tenminste worden aangepast in verband met wettelijke wijzigingen op het gebied van de rechtsmatigheidsverantwoording. Ook is de nieuwe controleverordening, zoals gebruikelijk, vertaald naar een controleprotocol en een normenkader voor de accountantscontrole. Daarom hebben we gemeend dat het verstandig was om ze uit elkaar te trekken, het voor u wat meer behapbaar te maken, om ze één voor één te behandelen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Voor iedereen duidelijk. Op 18 december jongstleden heeft de financiële verordening op de agenda van het auditcomité gestaan ter advisering. Deze is toen niet besproken. Het auditcomité heeft zijn advies in een later stadium schriftelijk alsnog uitgebracht. Het college heeft dat advies gewogen en deels betrokken in het voorliggende voorstel. Wethouder Financiën heeft aan een afvaardiging van het auditcomité op 11 januari jongstleden een toelichting gegeven over de wijze waarop het college in zijn voorstel rekening heeft gehouden met het advies van het auditcomité. Dan ga ik graag het woord geven aan de vicevoorzitter van dit auditcomité met zijn bevindingen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat mevrouw Jansen nog zo meteen om de hoek komt stuiteren. Maar zolang zij er niet is, zal ik het woord doen. Ja, u vindt ook een advies van het auditcomité bij de stukken. Achteraf ben ik er eigenlijk wel blij mee dat we dat gemist hebben op de agenda. Want nu heb ik het ook op schrift kunnen stellen en wordt het veel helderder wat ons advies was geweest, wat daarmee gebeurd is en wat daar niet mee gebeurd is. Ik ga het hele advies niet herhalen. Dat is te lezen en ik ga er ook vanuit dat u dat allemaal tot zich genomen heeft. Maar ik wil u nog wel eventjes meenemen in waarom we dit advies gegeven hebben en wat we uiteindelijk vinden van wat het college daarmee gedaan heeft. Waarom dit advies? Het allerbelangrijkste wat wij misten in de initiële concept financiële verordening was eigenlijk dat de conclusies van het rekenkamerrapport is de aansluiting nog te maken, niet meegenomen waren door het auditcomité. In dat rapport is toen heel duidelijk gemaakt dat het vrij lastig was in Goorlen om beleidsdoelen met financiële doelen en uiteindelijk de verantwoording om dat met elkaar te koppelen. De Rekenkamercommissie heeft toen ook een punt gemaakt over het aggregatieniveau wat je hebt in een begroting. Hè. En dat is de programma's. En in Goorlen kennen we daaronder thema's. En als je dan nog verder doorleest, zou je daar ook nog activiteiten in kunnen vinden. En ja, als je iets wilt doen met die conclusies van die rekenkamer, dan is de financiële verordening is het punt. Want daar spreken wij als raad af met het college. Zo doen we dat hier in Goorlen. Dus als we daar iets mee willen doen, dan is het nu. Als het aan het auditcomité ligt. Dus daarom zijn we er stevig ingedoken. En hebben wij daar het college ook verder op geadviseerd om daadwerkelijk ook de conclusies van het rekenkamerrapport gestalte te doen. Wij zijn dan ook blij dat een aantal van die aanbevelingen overgenomen zijn door het college. Maar eigenlijk dat artikel waar het dan echt om gaat, artikel 5 hebben we het dan over, de autorisatie van de begroting en de investeringskredieten, is niet overgenomen. En dat gaat over het autorisatieniveau. Dat stond in de oude verordening en in de nieuwe conceptverordening ook weer op programmaniveau. Dus dat zijn in Goorlen, zijn dat even uit mijn hoofd en dan kijk ik eventjes naar links, zijn dat 5 programma's. En op dat niveau autoriseren we ze dus. En op dat niveau wordt er dan dus eigenlijk ook gecontroleerd. En daarvan hebben wij gezegd, pak nu de kans en leg dat in ieder geval 1 niveau lager. En dat zou dan op themaniveau zijn. We kennen 12 thema's in Goorlen. Dus het is niet zo dat we daarmee een organisatie ineens op tilt laten staan. Doordat ze op 100 niveaus of op 100 verschillende thema's gaan autoriseren. Nee, dat worden er dan in plaats van 5, 12. En een andere mogelijkheid die we hebben is om activiteiten te prioritiseren. Dus we kunnen daar activiteiten waarvan wij als raad zeggen van ja, maar dit vinden wij op dit moment zo belangrijk. Deze activiteit gaan wij apart prioritiseren. En ik kan het misschien het beste nog een beetje toelichten met een voorbeeld. Ik neem even de Milieustraat. De Milieustraat vind je niet terug in het programma, vind je niet terug in het thema. Als je die titels leest, het programma fysiek, zie ik geen Milieustraat. Vervolgens krijg ik het thema milieu. Althans, milieu is dan 1 onderdeel van het thema, zie je dat ook nog niet terug. Dus die Milieustraat is een activiteit. En wij autoriseren dus uiteindelijk op programmaniveau. En ja, dan verdwijnt die Milieustraat een beetje onder het stof. En daar zouden wij dan van als raad kunnen zeggen, wij vinden die Milieustraat zo belangrijk. Wij maken daar een prioriteit van en daar gaan we dus in de hele PNC-cyclus op een andere manier mee om. Voor de tijd zoals dat duurt. Daarom hechten wij belang aan het artikel 5 en zouden wij toch wel heel graag zien dat ook dat artikel 5 aangepast wordt in die nieuwe financiële verordening. Ja, we zijn waar we zijn. Het voorstel ligt er nu vanuit het college. Dat zou dan per abonnement moeten zijn. En verder hoef ik het denk ik niet toe te lichten tot zover.
Dank u wel, meneer Meijers. Dan ga ik even naar onze commissieleden kijken. Wie kan ik hierover het woord geven? 1, 2, 3 aan die kant en aan die kant. Dan beginnen we vandaag bij de heer De Rooij.
Dank u wel. De vicevoorzitter van het auditcomité die stelt hier de vraag van of die vindt het jammer dat artikel 5 of het advies daaromtrent niet is overgenomen. Ik ben even nieuwsgierig naar hoe mijn collega-commissieleden daarover denken. Hè? Want ik denk eigenlijk dat het ook een goede zaak is. Hè? Ik vind het mooi dat u de Milieustraat als voorbeeld neemt trouwens. Maar inderdaad gaat het erom dat wij met elkaar zo goed mogelijk de informatie hebben. En met elkaar daar ook, als het nodig is, daar ook over kunnen spreken. En dat we de goede dingen doen met elkaar. Dus in die zin kan ik dat advies volgen. En ben ik vooral nieuwsgierig naar mijn collega's.
Er is direct een vraag gesteld. Meneer Verheijen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ga niet nog een keer overdoen wat meneer De Rooij net al zo goed uitgelegd heeft. Ik sluit geheel bij hem aan en ik ben ook benieuwd wat de rest hiervan vindt.
Dank u wel. Meneer Schellekes. Meneer Van den Velde.
Nou, dat was toch wel een beetje lachwekkend, maar goed. Kijk, we hoeven niet te herhalen wat meneer De Rooij net gezegd heeft. Ik triggerde mij wel wat meneer Meijers net verteld heeft van het auditcomité uit. Waarvoor is het themaniveau niet overgenomen door het college in dit verhaal? Dat triggerde mij heel erg. Als ik dan zie dat het punten 1, 2 en 4 allemaal wel verwerkt zijn in de nieuwe wet of nieuwe voorstellen, zeg maar. Dan is dat gewoon prima. En dan ook, u geeft ook aan op punt 1.3, 1.4 dat de PNC-cyclus gehandhaafd blijft zoals in de aangekondigd is van 19 december. Nou, daar zal er al een hele kluif worden, want daar hebben we al een hele hoop naar voren gehaald natuurlijk. Ten opzichte van andere jaren, dat we in december pas stukken kregen die nog goedgekeurd moesten worden voor het jaar van tevoren. Dus wat dat betreft is er wel een goede ontwikkeling. Maar de themabijeenkomsten integreert me heel erg en ik ben benieuwd hoe dat de college erop gaat reageren. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Velde. Meneer Schellekens.
Ja, dank u, voorzitter. ten eerste meteen dan het punt, het autorisatieprogrammaniveau. Ik lees hier in wat het college zegt, van in de modelverordening staat de mogelijkheid tot autorisatieprogrammaniveau. Dat wil niet zeggen dat wij dat niet op thema-niveau zouden moeten doen. Ik zoek eigenlijk extra reden waarom we dat niet op thema-niveau zouden doen. Kost dat heel veel extra inspanning. Dus daar zou ik graag meer duidelijkheid over willen krijgen, wat de gevolgen zijn en waarom we dat niet zouden willen. Het andere punt, wat ook niet is overgenomen, het betreft de tussentijdse rapportage. En daar eigenlijk wordt alleen ingegaan op de timing. Het is in ieder geval duidelijk dat wij ook willen dat er voor het zomerreces een bijstuurmoment is. En als er dan staat, ja, de eerste 4 maanden is dan niet haalbaar, ja, dan snappen we dat. Maar wat voor ons, waar eigenlijk niet wordt op ingegaan, is ook wat wij heel belangrijk vinden. Wat staat er in die rapportage? En kunnen wij daarop sturen? Daar wordt verder niet op ingegaan. De indicatoren, beleidsindicatoren, doelstellingen, worden die behaald, worden die niet behaald? Volgens mij is daar nog heel veel in te doen. Om dat te halen. En in de financiële verordening staat ook dat bij het begin van de raadsperiode indicatoren moeten worden vastgesteld. Nou, de raadsperiode die is, gaan we dan de komende jaren niks doen. Ik denk in ieder geval dat er voortgang moet zijn, zodat bij de nieuwe raadsperiode de indicatoren er zijn. En dat we dat niet moeten starten. Dus er moet gewoon doorgegaan worden. Om die indicatoren te maken. Daar zitten we eigenlijk al jarenlang om te wachten. En het doel van die indicatoren is ook, dat is voor de organisatie zelf. Dat ze daarmee kunnen werken. Of ze de doelstellingen uit de begroting, of die ook gehaald zijn en hoever ze zijn. Dus het zou de organisatie ook moeten helpen. Dat is mij nou onduidelijk van in hoeverre we dat nou de komende jaren gaan doen of niet gaan doen. Dat is allemaal blijft een beetje onduidelijk. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel, meneer Van Baal.
Ja, dank u wel, voorzitter. De gewijzigde wetgeving is aanleiding geweest om een nieuwe financiële verordening te schrijven. Dat geeft doorgaans al aan dat... Dat het vooral techniek is die verandert. In dit geval reikt het nog net wat verder. Belangrijk verschil met voorheen is dat het college voortaan zelf verantwoordelijk is voor het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid. Ik kreeg even een beetje het gevoel van de slager die zijn eigen vlees keurt. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het past bij werken vanuit verantwoordelijkheid en vertrouwen en... Dat op een hele professionele manier doen. Wat ik ook lees, waar ik dan maar even nog maar een keer aandacht voor vraag, want dat hebben we op eerdere momenten waar het om financiële stukken ging ook gedaan, is dat het nodig is dat er tijdig financiële rapportages komen. En niet zoals we dat afgelopen jaren ook wel meegemaakt hebben, dat ze veel later waren. Dat is echt, zeker in deze omstandigheden, waar het college toch een nieuwe verantwoordelijkheid draagt, zouden ze dat echt heel erg serieus moeten nemen. En dan ook nog even een reactie op de bijdrage van de namens het auditcomité. Ik aarzel daar nog een beetje. Aan de ene kant, laten we zeggen, autoriseren tot het programmaniveau. Ik heb daar niet bij stilgestaan dat je dat... inderdaad ook op het themaniveau dan zelfs nog wel op activiteitenniveau zou kunnen doen. En dat laatste lijkt me zeker ongewenst, omdat je dan wel heel erg dicht op de stoel van het college gaat zitten en bijna, laten we zeggen, op microniveau mee aan het sturen gaat. En dat lijkt mij niet goed. Ik weet niet in welke mate dat aan de orde is als we op themaniveau geautoriseerd zouden zijn. U zegt er zijn 5 programma's en er zijn 12 thema's. Dat lijkt mee te vallen, maar misschien is dat wel een hele berg werk. Dus daar kan ik niet over zien. En daar zou ik de wethouder in ieder geval ook nog even over willen horen. En daar laat ik het in eerste instantie bij. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verbaal. Meneer Van Schuren.
Dank u wel, voorzitter. Zoals iedereen heb ik dit stuk ook geprobeerd door te akkeren. Ik vind het af en toe best wel stevige materie. Maar het gevoel wat mij een beetje bekroop tijdens het lezen van dit stuk en ook bij het lezen van de reactie erop van de auditcommissie. Is het gevoel wat ik eigenlijk ook had in de laatste vergadering voorafgaand aan het reces. Toen hadden we een agendapunt wat gelinkt was aan de omgevingswet. Het was de discussie van geven we verantwoordelijkheid weg die we dan na verloop van tijd weer een beetje terug gaan pakken. Of houden we dingen bij ons als raad en geven we het college wat dingen terug. Op het moment dat we beter weten waar we het over hebben en welke consequenties het heeft. Ik had een beetje hetzelfde gevoel hier. Waarbij, dank u wel nog voor de toelichting van meneer Meijers, waar ik toch een beetje het gevoel krijg van ja, doen wij er nog wel toe als we alles op programmaniveau gaan controleren? En kijk, Geert Wilders zou zeggen, we zijn in het netparlement, zover zou ik niet willen gaan, maar het risico is natuurlijk wel dat je op een gegeven moment een soort van zijlijn politicus wordt. En dat dingen als een milieustraat of een heel belangrijk thema waar ook gewoon politiek veel van afhangt, dat je dat niet meer kan bespreken. Dat is het gevoel wat mij bekroop. Ik ben dus ook heel benieuwd naar de reactie vanuit het college. De vraag die dan daar automatisch uit volgt is van is dit nou een A of een B-stuk later? Ja, dit zou best wel een B-stuk kunnen zijn wat ons betreft, denk ik. Maar ik ben heel benieuwd naar de reactie vanuit het college hierop.
Dan gaan we daartoe over. In eerste reactie nog een nabrander van het CDA van de
Rosberg. Ja, dank u wel dat ik even de gelegenheid krijg. Ik heb natuurlijk alles mee aangehoord en zo. Maar we zitten gewoon een beetje te stoeien met dit onderwerp. En dat is ook wat deze heren heel duidelijk aangeven en eigenlijk ook wat meneer De Rooij aangeeft. Dus ik zou toch wel graag de advies van de Rekenkamercommissie te harte willen nemen. En die hebben daar ook niet voor niks hun werk, of de auditcomité, sorry. Maar die hebben ook niet voor niets hun werk erin gestoken, hun gedachten over laten gaan. Dus ik durf daar gerust te volgen.
Dank u wel. Dan ga ik nu over naar de wethouder voor 17 vragen.
Ik ga ze niet allemaal op dezelfde volgorde behandelen als ze gevraagd zijn, omdat het misschien handig is om in eerste instantie even op de hoofdlijnen te blijven. De reden waarom we in eerste instantie deze twee verordeningen hebben aangepast, is dat een wettelijke wijziging was waarin de rechtmatigheidsverklaring, dat die bij het college komt te liggen en niet meer bij de accountant. Voor de rest hebben we natuurlijk dan daar de aanpassingen gedaan die nodig waren en die we hebben gezien. En daarvan hebben we buiten de aanpassingen die we zelf hadden ingevoerd, hebben we ook nog een aantal adviezen gekregen van het auditcomité. En ik kom dus daar nog even op terug. Met de wetswijziging over de rechtmatigheidsverantwoording is juist beoogd om het college van burgemeesters meer in positie te brengen en hiermee kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. Want nu voert de raad de discussie met het college die het heeft opgesteld. Dat is de achterliggende gedachte waarom we dat hebben gedaan. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van, en diezelfde gedachte had ik in eerste instantie ook, van het lijkt een beetje alsof nu het college, de slager zijn eigen vlees keurt, want het college gaat nu zichzelf een soort van controleren en kijken of dat allemaal rechtmatig is wat ze zelf hebben voorgesteld en hebben uitgewerkt. Wat de externe accountant gaat doen in de toekomst, is dus niet meer het rechtsmatigheidsoordeel afgeven, maar ze kijken nog wel naar het getrouwheidsoordeel. Dus ze kijken nog wel of datgene wat wij aan u aanbieden in het kader van rechtmatigheid, of dat ook correct is, of wij niet zelf iets hebben verzonnen en u zeg maar voor het lapje zouden houden. Dus dat stuk wordt nog wel gedaan. Met betrekking tot
een aantal zaken. En ik denk dat we er in ieder geval in geslaagd zijn. En daar kunt u misschien anders naar kijken. Maar we hebben ook een wijzigingsoverzicht bijgevoegd. Waarbij we zeggen, oké, dit was de oude situatie. Dit is de nieuwe situatie. Waarbij je zeg maar, puntsgewijs kunt kijken van wat is er gewijzigd ten opzichte van de oude situatie. Buiten de aanpassing op het rechtmatigheidsverantwoordingsdeel. En daar ziet u inderdaad dat, op, dat we eigenlijk alle zaken die zijn voorgesteld hebben overgenomen, met uitzondering van twee zaken. En de eerste zaak is de wijziging van het autorisatieniveau naar programmaniveau. En daar wil ik graag onder aandacht brengen dat we zeg maar, voor deze verordening die nu loopt, en die dus vervangen gaat worden, dat we, ik denk 10, 15 jaar lang, altijd op programmaniveau hebben verantwoord. Dat is de laatste keer is dat veranderd naar themaniveau. En ikzelf, we hebben de afgelopen paar dagen gekeken van wat is nou de reden geweest dat dat is gewijzigd. En die hebben wij niet kunnen vinden. En ik kan me voorstellen dat u denkt, er wordt iets van mij afgenomen. Ik denk dat dat niet helemaal zo is, want u heeft nog steeds... U krijgt nog steeds op themaniveau de informatie. De informatie die krijgt u nog steeds. Alleen het autorisatiegedeelte dat blijft op programmaniveau. Omdat we dan als college flexibel kunnen werken. En overigens dat denken wij niet alleen. We hebben ook dit in GAO-verband besproken en bekeken. Want we proberen de verordeningen zoveel mogelijk in GAO-verband gelijk te houden. En ook onze collega-bestuurders in Oosterwijk en Hilvarenbeek zitten op dit moment op programmaniveau. Het auditcomité heeft wat dat betreft volgens mij ook een aanbeveling van de Rekenkamer overgenomen. De Rekenkamer heeft die aanbeveling gegeven ook bij twee andere gemeenten binnen Hart van Brabant, Loon op Zand en Dongen. En deze hebben ook gezegd, daar nemen we niet over, want we denken dat we in de uitvoering anders te veel belemmerd gaan worden en dat we elke keer naar die raad moeten. En dat belemmert gewoon zeg maar, de uitvoering, denken wij. Dat geeft ook nog steeds u de mogelijkheid, dus buiten dat u geïnformeerd wordt, geeft het ook nog steeds de mogelijkheid. En een van u zei het al, volgens mij de heer Meijers, dat er nog steeds de mogelijkheid bestaat om bepaalde zaken te prioriseren. U kunt nog steeds zeggen als raad, van wij vinden bepaalde zaken dusdanig belangrijk. Ik hoor hier een paar keer... de Milieustraat. Ik weet niet of dat nou de meest belangrijke is, maar als u dat zou vinden, dan kunt u nog steeds als raad zeggen, maar wij vinden specifiek de Milieustraat dusdanig belangrijk dat we die prioriseren en we vragen u, ondanks dat u op programmaniveau zou werken, om de Milieustraat, om die te behandelen als een specifieke op activiteitenniveau of op themaniveau, ons daarover te informeren als dat aan de orde mocht zijn. Even kijken of ik daar in hoofdlijnen nu... Oh, dan hebben we nog een tweede punt. Laat ik zelf zeggen, aangeven dat het idee wel bestaat dat er een stukje verantwoordelijkheid wordt ingenomen van u, of dat u bepaalde zaken zou weggeven. Er wordt gerefereerd naar onder andere de omgevingswet in het verleden. Ik denk dat ook als u daarnaar kijkt, dat dat toch echt enigszins anders ligt, maar vooruit. Ik denk dat het echt meevalt. En dat hebben wij niet alleen gedacht, maar dat hebben ook een aantal andere gemeenten bedacht. Dus het is niet alleen dit. Sterker nog, het VNG-model, zoals de modelverordening van de VNG, zoals die ligt. Volgens mij wordt daar zelfs het themaniveau niet eens meer genoemd. Maar misschien kan dat ze daar nog bevestigd worden, ambtelijk. Dan met betrekking tot het tweede stuk. Waarvan wij zeggen, dat gaat over de rapportages, waarvan ook gezegd wordt, we halen nu iets weg. Nee, we hebben juist met onze RIP, die wij naar de Raad hebben gestuurd, een aantal maanden geleden, ik kijk even van welke...
19.
Van 19 december. Daarmee hebben we juist beoogd om u als Raad meer in stelling te brengen, en ook in het kader van de PNC-cyclus, u meer mogelijkheden te geven door juist heel vroegtijdig met de eerste bestuursrapportage te komen. En ook de tweede rapportage wat naar voren te halen, zodat u echt in meer mogelijkheden krijgt dan dat u in het verleden krijgt. Maar als u zegt van, we laten het graag bij het oude. Ik denk niet dat dat in uw eigen belang is. Uw eigen belang is juist om vroegtijdig geïnformeerd te worden, zodat u kunt bijsturen als u dat noodzakelijk vindt. Bovendien, maar dat staat, dat hoort hier dan eigenlijk niet bij, ook met betrekking tot het jaarstuk hebben we een pilot in die RIP staan, waarbij we dus zeg maar meer vroegtijdig u als raad gaan informeren omtrent die eerste analyse van de jaarstukken. Ik kijk ook even naar links of ik nog zaken vergeten ben, zo niet. Dan denk ik dat ik de vragen misschien niet één voor één direct per partij, maar wel heb doorgegeven, anders hoort het graag.
Ja, er staat nog een vraag over doorgaan met indicatoren maken.
Dank u wel, voorzitter. Dat is inderdaad een hele goede. In het kader van het verbeteren van de PNC-cyclus blijft dat onverlet. Daar zijn we mee bezig. En de vraag is of dat, dat hebben we al eerder ook aangegeven, of we dat in een half jaar of in een jaar of in. Maar dat is onderdeel van het totale proces. Waar we ook overigens in overleg mee zijn met het auditcomité. En dat we elke keer de processen aan het verbeteren zijn, maar dat we niet in één keer het hele verhaal af kunnen timmen.
Dank u wel. Wie mag ik noteren voor de tweede ronde? 1, 2, 3, mevrouw. Oké, meneer Verheyen, meneer Van Baal, meneer Verschuren en meneer Schelkes. Meneer Verschuren, u mag beginnen.
Sorry, dank u wel, voorzitter. Ik heb geprobeerd goed te luisteren. Maar als ik het samenvat, is het argument om zeg maar, het naar het programma, het autorisatieniveau naar programmaniveau te verleggen ten opzichte van themaniveau, is snelheid. Of...
Wethouder?
Niet alleen snelheid, maar ook consistentie. Er zijn een aantal andere zaken die daar ook in meespelen. Maar het gaat erom van als we met onze in de cyclus die we hebben, ondanks dat we nu in het commissiesysteem zitten, als we voor themaniveau elke keer naar de raad moeten, of voor autorisatie, informatie die krijgt u wel, die staan ook in de stukken. Alleen de autorisatie, dat is een beetje de discussie.
Meneer Verschuren?
Dat was mijn vraag.
Dank u. Meneer Van Baal?
Dank u wel. Voorzitter, mijn conclusie tot dusver, en overigens heb ik niet echt een antwoord gekregen op de vraag of nou een overweging was of 12 thema's heel veel meer werk zou zijn dan 5 programma's. Maar dat kan haast niet het geval zijn. Ik denk dat je al die thema's even zo goed nauwgezet moet monitoren, alle financiële ontwikkelingen daarin. Maar toch alles... aangehoord hebbende, denk ik van, nou ja, goed, met deze wetswijziging die dan ingezet is, hogerhand om het maar zo te zeggen, wordt de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders vergroot. Daarin op zichzelf zie ik eigenlijk geen enkele aanleiding om juist daarom dan nu de als raad meer en dieper te gaan controleren. Dat past wat mij betreft niet. Wat nu gebeurt is kennelijk, en wat voorgesteld wordt, is kennelijk in lijn met de VNG-modelverordening, is passend bij de opvattingen zoals GHO die met elkaar heeft bedacht. Passend ook wat ons betreft bij deze tijd en niet in het minst ook bij onze eigen opvattingen. Dus wij hebben niet echt de behoefte om door te stappen naar monitoren en verantwoording op themaniveau. Dank u wel.
Dank u wel. Ik werk even het rijtje af en dan kom ik terug bij het auditcomité. Meneer Schelkes.
Dank u. Ja, nog even terugkomend op die tussenrapportages. Ik heb die RIP gelezen. Ik ben er op zich heel tevreden over. Over de planning daarvan en de pilot die gedaan wordt om vroegtijdig een tussenrapportage naar de raad te sturen. Maar het gaat natuurlijk ook over de inhoud. Wat staat daarin? En kunnen wij als raad op basis daarvan kunnen wij sturen? Dus het gaat ook over de informatie die daarin staat. En dat is minstens zo belangrijk dat de goede informatie is. En ik moet zeggen, ik heb de laatste jaren daar wat te weinig ontwikkeling in gevonden, vond ik. Dus daar moeten wel verbeteringen in komen. Dus de timing is goed. Dat moet op tijd naar de raad toe komen. Maar we moeten het ook kunnen gebruiken om te kunnen sturen.
Dank u wel, meneer Schellekens. Meneer Van der Velden.
U verrast mij, waarvoor had ik mijn hand niet omhoog gestoken. Maar ik wil eens een vraag aan de wethouder stellen, toch wel. Want u zegt net in uw betoog dat het in het VEG-rapport niet op thema's wordt beschreven, zeg maar. Maar dat staat er wel degelijk in. En daar wil ik u eens op wijzen dat het themaniveau toch wel in het VEG-rapport staat. Vandaar.
Dank u wel. Meneer Verheijen.
Dank u wel, voorzitter. Wat ik daarnet vergeten ben, is eigenlijk om het auditcomité te bedanken. Te bedanken voor het harde werk wat ze geleverd hebben, voor het rapport dat ze hierover opgezet hebben en het advies wat ze gegeven hebben ten bate van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Daar hebben ze goed naar gekeken. Ik heb zojuist de wethouder die heb ik aangehoord. En ik heb nog steeds niet het idee of het gevoel dat het niet overnemen van het advies van artikel 5, dat beter zou zijn voor de raad of voor het college of voor de gemeente. Dus mijn advies aan mijn fractie, want daar gaan we het nog een keer over hebben natuurlijk, zal ook zijn om in ieder geval een amendement in te leveren waarin staat dat we het advies van artikel 5 ook overgenomen willen hebben. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vrijen. Meneer de Rooij.
Nou, ik had mijn hand niet opgestoken, maar de heer Van Baal triggerde mij wel, dus ik wil best nog even iets zeggen.
Komt zo naar de beurt, joh.
Dank u wel, voorzitter. Voor uw vooruitziende blik. De heer Van Baal gaf aan van de bevoegdheid van het college verandert enigszins of wordt vergroot, net hoe je het noemt. En niet daarom zou je dit protocol moeten aanpassen. Ik noem het dan maar even zo. Daar ben ik wel ergens mee eens, meneer Van Baal. Maar wat ons betreft is het ook niet daarom dat we het zouden moeten aanpassen. Waarom dat we het zouden willen aanpassen is dat we als raad onze controlerende taak gewoon maximaal goed kunnen uitoefenen. En de kaderstellende rol die er dan ook achteraan bij komt, of vooruitlopen, net hoe je ziet. Maar in ieder geval, daar gaat het om, dat we in ieder geval onze taken als raad, dat we die maximaal kunnen uitvoeren. En van mij kun je die het beste uitvoeren als je zo goed mogelijk de informatie hebt van wat er gebeurt in onze gemeente. Hè, of ook wat er niet gebeurt, hè, want dat staat er ook in. En daar gaat het om, dus dat wil ik even aangeven op hetgeen wat u zei, dat er voor ons de aanleiding zou zijn.
Dank u wel. Aan mijn rechterhand zit iemand die heel graag nog een nabrander wil geven. Meneer Meijers.
Ja, het gaat om een aantal feiten. En daar wil ik nog wel even wat duidingen over horen. En in ieder geval daar de mist wat in klaren. Het eerste, ik vernam net dat er een koppeling zou zijn tussen het advies wat wij gegeven hebben en de wettelijke wijzigingen. Die zijn er niet. Het auditcomité doet praktisch twee dingen. Wij houden zicht op die PNC-cyclus en wij houden ons bezig met de rekenkamer. Dat komt hier mooi samen. Vanuit het rekenkamerrapport is de aansluiting nog te maken uit 2021. Vanuit daar hebben wij ons advies gegeven. En daar is een raadsvoorstel uit voortgekomen en dat raadsvoorstel is hier unaniem aangenomen. Dus dat vonden wij heel erg belangrijk als auditcomité om daarop te acteren. Dan heb ik wat over dat VNG, de modelverordening, wat gehoord. Nou juist, de heer Van der Velde die gaf dat al aan. Die verordening die geeft nu juist net keuze. Het woord thema komt daar niet in voor. Dat is iets typisch wat hier in Goorlen speelt. Overigens in andere gemeenten zie je dat woord ook nog wel eens vallen. Maar daar wordt gesproken over programma-onderdelen en taakvelden. En wij hebben voor het woord programma-onderdeel hebben wij alleen het woord thema ingevuld. Omdat dat past bij de couleur lokaal, om dat zo maar eens te zeggen. En dan hoorde ik de wethouder nog iets zeggen van prioriteiten kunnen er nu ook al gesteld worden. Maar dat staat niet in de financiële verordening zoals die nu voorligt. En de modelverordening geeft nu juist net de mogelijkheid om die prioriteiten aan te geven. Dus als we zo werken, dan zou ik bijna zeggen, neem het dan ook op in de financiële verordening. Tot zover.
Dank u wel, meneer Meijers. Het woord aan meneer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Om op de laatste terug te komen. In principe heeft u gelijk, zou erin kunnen staan. Aan de andere kant, ik wil ook niet terugvallen op bepaalde films. Waar zegt van dat er gevraagd wordt, waar ligt de mes? Want iedereen weet waar de mes ligt. En iedereen weet dat de raad ons een opdracht kan geven. Dus als u zegt van, ik wil prioriteit stellen, dan kan dat altijd. Dan hoeft dat niet per definitie altijd vastgelegd te worden. En er zijn wel meer zaken waarbij u bent onze baas en geeft ons de opdracht en u controleert ons. Los daarvan, het klopt inderdaad dat in de VNG-verordening, dat heb ik aangegeven, staat het woord thema aan zichzelf niet vernoemd. Maar u kunt natuurlijk wel, op themaniveau, die mogelijkheid bestaat wel in het VNG-model. En daar heeft de heer Van der Velde gelijk in. Maar u moet ook in uw achterhoofd houden, en dat is ook waar we in GHO-verband met elkaar het over hebben gehad, en wat we belangrijk vinden, het VNG-model is voor alle gemeenten. Dat is ook voor Amsterdam, Rotterdam, et cetera. En in Amsterdam en Rotterdam, daar hebben ze op themaniveau, dat gaat echt om andere bedragen dan dat bij ons, dat bij ons plaatsvindt. Dus we moeten ook een beetje de schaalgrootte van de gemeente in ons achterhoofd houden als we praten over het aggregatieniveau waarop we met elkaar van gedachten willen wisselen. Wij zijn geen Amsterdam, we zijn geen Rotterdam, we zijn een kleinere gemeente. Nogmaals, ik wil niet zeggen dat omdat anderen het doen en wij het ook moeten doen, maar er is wel gesproken over het GHO-verband. Overigens, het auditcomité geeft ook in zijn uitgangspunt aan dat de GHO-consistentie voor hen een leidraad is om bepaalde adviezen te geven. En in dat geval sluit dat dan, en ik zal niet zeggen dat u dan altijd iets moet volgen, maar ik wil het alleen aangeven dat u dat ook in uw advies heeft meegenomen. Ik zit nog even te kijken. Ja, met betrekking tot het verbeteren van die PNC-cyclus, en misschien heb ik dat net niet duidelijk gezegd, dat we zijn eigenlijk elke vergadering met het auditcomité zijn aan het kijken hoe we die PNC-cyclus kunnen verbeteren op allerlei vlakken. Dat het misschien niet altijd even snel gaat, dat kan zijn, maar het is niet zo dat wij daar niet met hen over praten. Tot zover.
Dank u wel. Dan wil ik over tot wat ik gehoord heb is dat er een amendement komt van D66 hierover. En ter overweging dat er een amendement komt, maar voorafgaand daarvan moet ik even vaststellen of dit een A of een B-stuk wordt. Dus ik denk dat B-stuk, maar ik ga eventjes het lijstje langs formeel CDA.
Een B-stuk.
Lijst Rigolen.
Ja, een B-stuk.
Partij van de Arbeid.
Nu een B-stuk, ja.
VVD.
B.
Gezond Verstand.
B-stuk en wij zullen ook kijken of wij er met een aanpassing komen of misschien met partijen samen.
Mooi. D66.
Ja, ik zit nog te denken. Doe maar een B-stuk, vraag.
En meneer Van der Velde?
Een B-stuk.
Waarvan akte? Dan gaan we naar punt 6b, waar de wethouder al op vooruit liep in zijn antwoorden. Dat was knap. Vanwege de gewijzigde wetgeving is het college vanaf boekjaar 2023 verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. De controleverordening moet daarop worden aangepast. De controleverordening laat zich verder vertalen in een controleprotocol en een jaarlijks normenkader voor de accountant. Deze heeft de accountant nodig om zijn opdracht te vervullen waarover de raad op 7 november besloot. Wie kan ik hiervan het woord geven? En ik zal een goede aantekening maken. Meneer Van der Velde. Meneer Van der Velde, nu het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één opmerking over het normenkader. Daar staat de rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. En daar heeft de interne reglement beeldvormen en oordeelvormen de raadsbijeenkomsten van de gemeente Gohlen 2021. Maar aangezien wij volgens mij een nieuw vergadermodel hebben, zal dat toch aangepast moeten worden. Dat was eigenlijk mijn vraag.
eigenlijk een opmerking in plaats van een vraag. Wethouder, u gaat dat doen?
Ik ga het op zijn minst uitzoeken hoe het zit, want ik weet het niet of dat waar u direct naar refereert.
Nou, er staat een normenkader, staat gewoon in alles beschreven, wat het eigenlijk van jeugdgemeenteraad tot personeelsbaat en bestuur. En er staat bij raden en commissies, rechtspositie, raads- en commissieleden, reglement beeldvormde en oordeelsvormde beraadsbijeenkomsten gemeente Goorlen 2021. Maar aangezien wij volgens mij een nieuw vergadermodel hebben, zal er aangepast moeten worden.
Nou, we zitten even heel snel te kijken en er wordt inderdaad verwezen naar werkreglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de Raad van Goorlen 2021. We zoeken dat even uit en
hoefde mij ook niet al te minuten een antwoord te geven, maar het viel me gewoon op dat het nog stond. Ik denk, mag dat nou wel of niet? Dus vandaar.
Wij zoeken dat uit en ik krijg van ons daarover een antwoord.
Duidelijk. Iemand anders nog voor een tweede termijn? Dan ga ik vragen of dit een A of een B-stuk wordt. TDA?
Een A-stuk.
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 A-stuk. Partij van de Arbeid.
A.
VVD.
A-stuk.
Gezondheidsstand. A-stuk. D66.
A-stuk.
En het PAG.
Ja, het mag voor mij een A-stuk zijn, maar ik weet niet of die wijziging die altijd eventueel nodig mocht zijn, of het dan nog door de Raad goedgekeurd moet worden. Dat weet ik dus niet. Maar anders mag het voor mij gewoon een A-stuk zijn.
Via novellen misschien wel. We gaan dat erachteraan.
Maar ik hoor het wel op termijn.
Voorzitter, ik stel voor dat we dat even uitzoeken en dat we dat hier een schriftelijk op terugkomen zo snel mogelijk. En, want het is makkelijk uit te zoeken.
Dank u wel. We zijn gekomen bij agenda punt 7 voor de rondvraag. Kan ik daar nog mensen voor noteren? Ten aanzien van algemene zaken zou het niet. Dan wil ik u allemaal danken voor uw aanwezigheid en dan heb ik u nog een prettige avond verder.